Ga lekker zitten met je koffie. Pak je Bijbel, neem je aantekeningen, schrift of misschien op je iPad of op je computer of je laptop, hoe je ook aantekeningen maakt. Ik geloof echt dat het een heel belangrijke serie is over engelen en demonen. Terwijl we vandaag gaan kijken naar het werk van engelen en wat doen engelen nou eigenlijk. Voordat ik ga beginnen, u ziet een hele mooie scham op mijn neus. Je denkt misschien, heeft hij misschien gevochten met demonen? Nou, het verhaal is even iets anders. Gisteren ging ik aan de achterkant van ons huis, hebben we een klein beetje, is er een water wat weer verbonden is met wat vaarwater. En ik ging met mijn zoontje, was de bedoeling dat we even op een bootje zouden gaan varen. En hij had een paddel in zijn hand, ik had een paddel in mijn hand. En we wouden net gaan beginnen en voordat ik er erg in had, voelde ik in één keer wat hier tegen mijn neus belandde. En het was Jamie wel die even aan het wennen was hoe hij met de pedal moest gaan werken. Dus het is niks ergs. Maar alles komt weer goed. Halleluja. Vandaag, het werk van engelen. En nogmaals, als je mensen kent die hierin geïnteresseerd zijn, voel je vrij om het te delen. Want het is echt belangrijk dat we gaan kijken naar wat het woord van God leert over engelen. Vandaag de dag zijn er heel veel mensen en boeken die gaan over engelen. En heel veel mensen die beweren allerlei dingen te zien en te horen en te hebben ervaren over engelen. Maar wat is belangrijk? Wat leert het woord van God ons? Want het woord van God is onze toetssteen en ons fundament. En ik wil graag allereerst even met je gaan naar een tekst in Hebreeën. Het is goed denk ik als je je Bijbel echt even bijpakt. Want we heel wat zaken gaan behandelen in het woord van God. Hebreeën hoofdstuk 11, vers 1. Een hele bekende tekst. De Bijbel zegt hier dat het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. En het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is. Dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. Het woord van God geeft ons inzicht in de niet zichtbare wereld. En de Bijbel zegt, door het geloof begrijp je, versta je hoe de zichtbare wereld ontstaan is uit de onzichtbare wereld, maar ook hoe de onzichtbare wereld werkt en hoe de onzichtbare wereld is. En andere vertalingen staat, het geloof nu is de grondslag, het fundament voor datgene wat je gelooft. En voor datgene waarop je hoopt. En het overtuigt je van de waarheid van de onzichtbare wereld. In het Engels, now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things that are not seen. Ik ben me heel goed bewust dat er maar weinig mensen zijn die engelen zien of een engelenervaring echt hebben. Dat is niet voor iedereen. In de Bijbel zien we ook dat lang niet iedereen door engelen wordt bezocht, maar dat er wel heel veel mensen waren die wel een bezoeking kregen van engelen en een boodschap die de engelen aan hun overbrachten. Ik wil alvast aan het begin van deze prediking zeggen, het is sommige mensen verlangen om een engelenervaring te hebben. Ik denk dat het belangrijker is om God te leren kennen en God te ervaren in jouw leven. En mocht God ervoor kiezen om op een dag jou te bezoeken, hoop ik je wat door middel van een engel of door middel van een boodschap van engelen. Het kan. We lezen het woord van God. We kennen het in de kerkgeschiedenis. Maar ik geloof dat het veel belangrijker is dat je God leert kennen en God leert ervaren. En dat aan God overlaat hoe hij jou wil bezoeken, bedienen. Zijn woord, zijn boodschap, een opdracht aan jou wil overbrengen. Ik leer mijn Bijbel dat het heel heftig en intens is als iemand door een engel wordt bezocht. Zo dat gezegd hebbende, het is heel belangrijk om te weten dat een engelenbezoeking of ervaring in de Bijbel bijna 100 keer voorkomt. Dat is echt een gigantisch aantal keer in het woord van God. We lezen dat engelen, we lezen over het werk van engelen vanaf het boek Genesis tot het boek Openbaring. En in zoveel Bijbelboeken komt het werk van engelen terug. Niet eenmalig, maar dus bijna 100 keer. En 300 keer lezen we hier het woord engel in de Bijbel. In het Hebreeuws malak, in het Grieks angelos. Het is een principe die heel vaak voorkomt. Het mooie is, engelen worden niet alleen maar gezonden naar profeten of alleen naar priesters, maar ook naar eenvoudige mensen. Denk aan de herders, denk aan Maria. Allerlei soorten mensen, Abraham, Jacob, zien, ontmoeten engelen. En dus door de hele Bijbel heen. Nou, over 2 weken, op vrijdag 25 mei, ga ik het hebben over demonen. Er zijn ook altijd mensen in geïnteresseerd. Hoe werken demonen? Hoe zit dat met de duivel, met Satan, de demonen? Dat is ook een hele uitgebreide teaching, maar daar kom ik dus op 25 mei op terug. Maar onthoud dus dat de bediening van engelen niet alleen voorbehouden zijn aan priesters. In het bijzonder onder het Oude Testament. Nou, ik heb 2 weken geleden aan je willen leggen hoe er verschillende soorten engelen zijn. De Bijbel leert dat er zijn 5 verschillende soorten engelen. De serafs, die boven de troon. Jesaja 6 krijgt, in Jesaja 6 staat het visioen dat ze boven de troon de een naar de ander toeroepen. Heilig, heilig, heilig is de Heer. De God van de hemelse legermachten. En we zien serafs die boven de troon staan. En we zien cherubs, een ander soort engel, die onder de troon staan. Dat is een visioen die Ezekiel krijgt. En als het ware, die cherubs die dragen de troon van God. En bewegen zelfs de troon in het visioen dat Ezekiel krijgt. Daarnaast leert de Bijbel over de Zoa. In het Grieks de 4 wezens rondom de troon. En die wezens waren vol met ogen. De een leek op een leeuw, de ander leek op een rund, de ander leek op een mens en de ander leek op een arend. En die staan voor allemaal dingen waar we in de Bijbelschool verder en dieper op ingaan. De 4e soort engelen zijn de aartsengelen. In de hiërarchie, in de legermacht van de engelen, hoge engelen, machtige engelen. En de 5e soort zijn de angelos, de engelen zelf, de boodschappers. En ik vind het mooi wat ik lees in Psalm 103, de kerntaak van deze engelen. De Bijbel zegt, die zijn wil uitvoeren. Die gehoorzaam zijn aan de klank van zijn stem. Dus we zien dat engelen in de Bijbel gefocust zijn om de wil van de Vader, de wil van God uit te voeren. Om gehoorzaam te zijn aan zijn stem. En de Bijbel leert boven alles dat engelen zijn dienaren. Dienaren van God. Nou, vandaag wil ik je meenemen in het werk van engelen. Wat doen engelen? Wat is nou de taak van engelen? En de eerste taak die ik met je wil behandelen is bescherming bieden aan de mensen van God, aan het volk van God. In Psalm 34 staat de engel van de Heer legert zich rondom wie hem vrezen en beschermt hen. Beschermt de mensen die God vrezen. En ik geloof dit is een hele belangrijke taak, bescherming. En ik wil graag met je gaan in het eerste verhaal hiervan naar het boek Rechters, afhankelijk van je Bijbelvertaling. Naar Rechters hoofdstuk 6. We zien ook engelen in de Bijbel, dikwijls in het boek Rechters. De leiders hier van het volk Israël, die het volk moesten leiden. En we zien dat engelen ook hier een belangrijke taak hadden. En in Rechter 6 wil ik het verhaal even met je oppakken vanaf vers 11. In Rechter 6 is het hoofdstuk wat gaat over Gideon. En ik wil even met je lezen vanaf vers 11. De Bijbel leert dat het volk werd onderdrukt door de Midianieten, die elke keer de oogst roofden en het volk onderdrukten. Eigenlijk de oogst stelen van het volk van God en hun onderdrukten. En het volk begon uit te roepen, ook Gideon roept toch uit, God help ons. En dan is daar recht in hoofdstuk 6 vers 11 een antwoord vanuit de hemel. En dan staat er, toen kwam er een engel van de Heer. Hij nam plaats onder de terebint bij Ofra op het land van Joas. Zijn zoon Gideon was juist bezig tarwe te dorsen. Om te zorgen dat de Midianieten de tarwe niet zouden zien, deed hij het in de wijnpers. Zo hij verborg de oogst. En de engel van de Heer vertoonde zich aan hem en zei, de Heer zij met je, dappere krijgsman. Kan je nagaan, hè? Gideon had hier nog niets gedaan. Hij was juist bezig oogst te verbergen. En de engel van de Heer die kwam tot hem. Hij zag de engel van de Heer en hoorde hier de stem van de engel die zei, de Heer is met jou, jij dappere held. The Lord is with you, you mighty man of valor. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon. Als de Heer ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt ons dit allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderlijke daden, waarover onze voorouders hebben verteld? Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch. Nu trekt hij zich in elk geval niets van ons aan en zijn we overgeleverd aan de Midianieten. Dus we zien nu dus dat Gideon een gesprek krijgt met de engel. En hij begint hier te vertellen, ja, maar waar blijft dan de wonderbare daden van God? Waarom grijpt God niet in? Dat is een vraag die vandaag de dag ook veel mensen hebben. Toen wendde de Heer zich tot Gideon en zei, toon je moed en bevrijd Israël, dat is mijn opdracht. En dan komt de engel dus en die geeft Gideon een opdracht en zegt, bevrijd mijn volk. In andere vertalingen, bevrijd het volk in deze uw kracht. Wat doet vermoeden dat de engel hem gelijk bekrachtigde om ook de opdracht te vervullen. En dit zie ik als een rode lijn in mijn Bijbel terugkomen. Dikwijls als de engelen op het toneel kwamen die mensen een boodschap gaven, was er gelijk een bekrachtiging om een opdracht uit te voeren. Ik kom daar straks op terug. Toon je moed en bevrijd Israël. Dat is mijn opdracht. Mag ik u vragen, antwoordde Gideon. Hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam Manasse niets in te brengen en ikzelf ben de jongste van de familie. Hij zegt eigenlijk, ik ben een heel eenvoudig persoon, zei hij tegen de engel. Hoe kan ik nou zo'n groot volk bevrijden tegen zo'n sterke tegenstander? De Heer antwoordde, dat kun je omdat ik je bijsta. Je zult de Midianieten verslaan alsof je niet meer dan één man te doen had. Toen zei Gideon, Heer, als u het bent die tot mij spreekt en ik uw gunst geniet, geef me dan een teken. Kan nagaan, hij ziet hier een engel die hem deze opdracht geeft en toch vraagt hij om een teken. Gaat u vooral niet weg, ik wil iets halen om u aan te bieden. Goed, antwoordde de Heer, ik blijf hier totdat je terugkomt. Gideon ging snel naar huis, maakte een geitenbokje klaar en bakte ongedezemd brood van een eva tarwebloem. Hij legde het vlees in een mand en goot het kookvocht in een kom, bracht het naar degene die onder de terebint zat te wachten en bood het hem aan. De engel van God zei tegen hem, leg het vlees en de broden hier op dit rotsblok en giet het kookvocht erover uit. Hij vertelde hem hoe hij dit offer moest brengen. Gideon deed wat hem gevraagd was. Toen raakte de engel van de Heer met het uiteinde van zijn staf het voedsel aan en meteen leidde er een vuur uit het rotsblok op dat het vlees en de broden verteerde. Tegelijk was ook de engel van de Heer verdwenen. Toen begreep Gideon dat het een engel van de Heer was geweest. Hij zag hem uit het niets verdwijnen in het offer. Heel interessant, bij Manoah, de vader van Simson, zien we dit ook gebeuren. En hij riep uit, nee Heer, nee mijn God, ik heb oog in oog gestaan met een engel van de Heer. Maar de Heer stelde hem gerust, je hoeft niet bang te zijn, je zal niet sterven. En het is interessant dat heel vaak als mensen een engel zien en ontmoeten in de Bijbel, is daar deze reactie, oh nee, ik heb een engel gezien en nu zal ik sterven. Maar de Heer zei, wees niet bang, je zal niet sterven. En dan staat er in vers 24, Gideon bouwde op die plek een altaar voor Yahweh, voor de Heer. En noemde het, de Heer geeft rust. In het Hebreeuws, Jehovah Shalom. De Heer geeft vrede, de Heer is vrede. Tot op de dag van vandaag staat het altaar op het land. Nou, het eerste wat ik krachtig vind is dat de engel komt om Gideon te bezoeken. En die begint al uit te spreken, de Heer is met je, je dappere held. Hij begint zijn bestemming al uit te spreken terwijl hij nog een held moest worden. Terwijl hij nog de overwinning moest behalen. Ga in deze je kracht en bevrijd Israël. Zo hier is een opdracht en een bekrachtiging om dat te doen. Nou, ik wil je alvast vertellen dit. Een engel, een bezoeking van een engel in je leven komt niet omdat je graag beter wil leren koken. Of omdat je wil leren hoe je een meisje moet versieren. Of om wat voor onnuttige dingen je soms langs hoort komen. Van mensen die verlangen om engelen te zien en te ervaren. In mijn Bijbel lees ik dat als er een engel gestuurd wordt om een boodschap over te brengen, dit verstrekkende gevolgen heeft voor hun leven. En het altijd gaat om een bestemming en een roeping en een opdracht vanuit de hemel, een opdracht vanuit God. Vergeet niet dat engelen zijn boodschappers van de Allerhoogste God. Gehoorzaam om Gods redding te verwezenlijken en zijn volk te beschermen. In het bijzonder in tijden van nood lees ik in mijn Bijbel. Een ander voorbeeld, we zien dat Daniel in de leeuwenkuil was. We kennen dit verhaal. Daniel was een hoge machthebber. Ten dagen van Darius hier, de koning van de Mede en Persen. En de Bijbel leert dat er andere machthebbers in dat land jaloers waren op David. En iets zochten om tegen hem in te brengen. En ze vonden dat hij dagelijks bad tot de God van Israël. Met zijn aangezicht naar Jeruzalem bad. En ze dachten, oh, dit is een mooie aanleiding om hem te pakken. En ze zorgden ervoor dat de koning een wet uitvaardigde die verbood dat ook maar iemand een gebed bad of een pleidooi hield anders dan naar een koning Darius. En Daniel was trouw in gebed. Hij was volhardend in gebed tot God. Hij bleef altijd in gebed tot God. En ook nu, gewoon in de discipline die hij had om te bidden. En zijn vijanden zien hem en ze zorgen ervoor dat de wet wordt uitgevoerd en hij wordt in de leeuwenkuil gegooid. Nou, ik hou van dit verhaal. Heel veel mensen hebben het ooit wel eens in de kinderbijbel gelezen of gezien. Daniel wordt in de leeuwenkuil gegooid. En de Bijbel zegt dat er een engel van de Heer kwam om de muil van de leeuwen dicht te houden. De koning komt de volgende ochtend en hij zegt, Daniel, leef je nog? En Daniel zegt, God heeft zijn engel gestuurd. En de leeuwen hun mond gesnoerd, hun bek gesnoerd. De koning haalt hem uit de gevangenis en hij gooit daarvan zijn beschuldigers, zijn aanklagers, zijn accusers, wel in de gevangenis bij de leeuwen. En toen hun bij de leeuwen kwamen, waren hun als een lekker toetje voor de leeuwen. Dus zo, ik zie opnieuw dat er daar engelen zijn die Gods mensen, deze rechtvaardige man, beschermt. Terwijl als de onrechtvaardige in dezelfde leeuwenkuil komt, worden ze wel opgegeten. Zo, opnieuw zie ik hier deze taak van engelen om Gods volk te beschermen. Dat is ontzettend gaaf. Ontzettend gaaf. Zo, het eerste wat ik zie is, daar is een taak van engelen om te beschermen. In het bijzonder de mensen van God, de rechtvaardigen. Het tweede wat ik zie in mijn Bijbel, is dat engelen dienen de heiligen. Zij dienen Gods heiligen. En ik wil even met je gaan naar een heel ander verhaal. Die staat in Koningen. In het boek Koningen, 1 Koningen 19. Zo, misschien kan je daar ook even opslaan. 1 Koningen 19. Ik lees de laatste tijd en predik ik over Agab en Izebel. En ook in deze tijd zien wij hier een belangrijke taak voor een engel. Die komt om Elia te helpen. Nou, waarschijnlijk ken je het verhaal nog wel. Elia hier is op de berg Horeb, is op de berg Karmel. Er is vuur van God die het altaar verteert. En de Heer zou regen geven, was het woord. Uiteindelijk gaat hij bidden op de berg. En na de zevende keer bidden ziet hij hoe een klein hand, een klein wolk uit de zee oprijst, staat er. En hij wist, dit is het teken, God gaat nu regen geven op het land. En hij rent alvast hard weg. Hij zegt tegen de koning, er komt de stortregen aan, ga snel naar huis toe. En hij rent de paarden van Agab voorbij. Nou, er was een grote overwinning gehaald voor het koninkrijk van God. De levende God had laten zien dat hij de ware God was. En het volk kwam tot erkenning. En die riep uit, Yahweh is God, in plaats van de afgoden, in plaats van Baal. Maar wat gebeurt er? En dan staat er in 1 Koningen 19... Koning komt thuis en die vertelt tegen zijn vrouw, deze heks, deze tovenares, wat Elia allemaal had gedaan in de naam van God. En Izebel stuurt Elia een boodschap. Morgen zal jouw lichaam zijn als een lijk, net zoals jij de priesters van Baal hebt laten vermoorden. En Elia werd bang. En dan staat er in 1 Koningen 19 vers 3, dat Elia bang werd. En hij vluchtte om zijn leven te redden. Zie, hij was bang voor de woorden van intimidatie van deze koningin. En dan staat er bij Beersheba in Juda aangekomen, liet hij zijn knecht achter en zelf trok hij een dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei, het is genoeg geweest, Heer. Neem mijn leven, ik ben niet beter dan mijn voorouders. Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel die hem aanraakte en zei, word wakker en eet wat. Terwijl hij dus in zijn hopeloze situatie was. Volledig, ja, hij zei eigenlijk, Heer, neem mijn leven maar. Hij was er klaar mee. Kwam er een engel van de Heer. God stuurde een engel die hem aanraakte en zei, word wakker en eet wat. Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood. In gloeiende kooltjes gebakken en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken, ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de Heer kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei, sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je. Elia stond op en toen hij had gegeten en gedronken, liep hij, gesterkt door dit voedsel, 40 dagen en 40 nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. Nou, ik weet niet wat voor een voedsel de engel voor hem had gemaakt, wat voor een brood dit was. Maar de Bijbel zegt dat Elia was in staat door dit voedsel, door dit brood, dat de engel hem had aangereikt, 40 dagen en 40 nachten te wandelen door de woestijn. Nou, dit is een heel bijzonder verhaal. Terwijl Elia dus uitgebut is, komt er een engel. En in dit geval kan een engel koken. Heeft de engel op kolen een brood gemaakt en gezorgd voor een kruik wijn. En Elia moest dit eten en drinken. De Bijbel zegt uiteindelijk tot 2 keer toe. En de engel komt om Elia te helpen, te bemoedigen op zijn reis. Want dit was niet zijn eindbestemming. Dit was niet de eindplek. Elia moest doorreizen naar de Horeb, want daar zou God zelf aan hem verschijnen. Niet in een vuur, niet in een aardbeving. De Heer kwam in een zachte wind tot Elia daar en gaf hem een nieuwe opdracht. En ik zie elke keer in mijn Bijbel dat de engelen worden gestuurd om opdrachten van God te bekrachtigen aan mensen en aan de mensen van God. Altijd aan de mensen van God. Dus in bijzonder naar Gods heiligen. Zij dienen hier de heiligen van God. Ik geloof dat engelen in staat zijn om alles te doen. Wat je ook maar kan bedenken. Alles te doen. En alles te transformeren of te transfigureren. Wat ook maar nodig is. Om het woord van God en de opdracht van God over te brengen. Aan mensen. En aan de heiligen van God. Ze kunnen alles doen, maar altijd uit gehoorzaamheid aan de Heer en ten dienste van de heiligen. Nou, een engel versterkte hier Elia met geestelijk voedsel op de weg, de journey. Ook Jezus in Gethsemane, toen Jezus net voor het moment stond van lijden, net voor het moment van het kruis. En we kennen het verhaal in Gethsemane, dat Jezus daar in gebed was. De discipelen waren in slaap gevallen. En Jezus bad het gebed tot de Vader. Zeg, Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zie je, de Bijbel zegt, er kwam een doodsangst over hem en een diepe bedroefdheid. Omdat hij voelde hoe het kruis en het lijden net voor hem lag. Hij wist dat Judas zo meteen zou komen om hem te verraden. En hij overgeleverd zou worden aan de priesters, aan de Romeinen, aan de geestelingen. En Jezus wist alles, zegt de Bijbel in Johannes 13, alles wat over hem zou komen, daar was hij al bekend mee. En hij voelde die doodstrijd aan. En hij bad dit gebed, Vader, niet mijn wil, maar de uw wil geschieden. En dan staat er in Lucas, en er kwam een engel van de Heer om hem te versterken. Waarom te versterken? Op de reis die hij moest gaan. En dit zie ik vaak, de engelen benadrukken elke keer de opdracht en de bekrachtiging op de reis van de heilige van God. En zelfs de Heer Jezus werd bekrachtigd door een engel. Een ander voorbeeld dat ik in de Bijbel zie dat engelen de heilige dienen, is als Abraham een vrouw wil voor zijn zoon Isaac. En hij stuurt zijn knecht Eliezer uit om in zijn eigen vaderland een vrouw voor hem te zoeken. Ja, wie ga je vinden? En Abraham zegt tegen hem, God zal een engel sturen om met jou mee te gaan. En die zal de vrouw aanwijzen. In Genesis 24 lezen we dit verhaal. En later kwam Eliezer terug met Rebecca, de nieuwe vrouw. En zo'n wonderlijk verhaal. En hij zegt, God heeft zijn engel gestuurd. En hij heeft me geholpen en geleid naar de juiste vrouw. En ook Laban, de vader van Rebecca, zei, dit is een bestiering. Dit is een leiding van God. En we zien ook hier hoe een engel Eliezer hielp. Een bijzonder verhaal. Dus de heilige diende om zelfs betrokken was bij je partnerkeuze. Halleluja. Nou, ik zie dus dat de engelen beschermen. We zien in de Bijbel dat engelen Gods heilige dienen. Dit is ook een belangrijk. Ten derde zie ik dat engelen ons, de gelovigen, de heiligen, versterken ten dagen van beproeving. Jezus werd verzocht door de duivel in de woestijn. Nadat hij was gedoopt door Johannes de Doper. Nadat de geest als een duif op hem was komen rusten. En voordat hij zijn bediening intrad en mensen begon te genezen, te bevrijden en hen te onderwijzen over het koninkrijk van God, werd hij verzocht door de duivel 40 dagen lang. En we kennen het verhaal, de duivel komt tot hem en die zegt, ja, waarom verander je het brood niet tot steen? Je bent toch aan het vasten, je hebt hier geen honger. Verander die stenen in brood en dan is je probleem opgelost. En Jezus zegt, er staat geschreven. De duivel probeert hem te verzoeken, brengt hem hoog op de tempel. Hij zegt, stort je toch naar beneden, de engelen zullen je toch opvangen. De duivel weet ook goed over het werk van engelen, vergis je niet. De engelen zullen toch opvangen, er staat toch in de Bijbel geschreven, je zal je voet niet stoten aan een steen. En Jezus maakt de kern en het hart van het woord van God duidelijk. Nee, er staat geschreven, je zal de Heer je God niet verzoeken. En ten derde, de Bijbel zegt, Satan toonde hem alle koninkrijken van deze wereld. En hij zegt, ik geef het je alles als je voor mij buigt. Maar de Heer Jezus zei, nee, er staat geschreven. Je zal de Heer jouw God alleen aanbidden en hem dienen. En de Bijbel zegt, en daarna week de Satan van hem. En de Satan week, en dan staat er in het woord, en toen kwamen de engelen van God om hem te dienen. In andere vertalingen staat, toen kwamen de engelen van God om voor hem te zorgen. Ik weet niet hoe dit eruit heeft gezien. De Bijbel geeft verder geen inzicht. Maar de engelen kwamen om Jezus te dienen na zijn beproeving en voor zijn grote taak. Voordat hij in Galilea zou gaan prediken. En engelen kwamen om de Heer zelf te dienen in de beproeving. Jezus in Gethsemane, een engel kwam om hem te bekrachtigen. We lezen daarvoor dat Mozes en Elia in een engelengedaante ook verschenen aan Jezus om met hem te spreken over zijn uitgang in Jeruzalem. Mozes en Elia kwamen in een engelengedaante om Jezus te bemoedigen op zijn weg tijdens zijn beproeving en de beproeving die zou komen aan het kruis. Zo, ik zie dat engelen hebben een hele belangrijke rol in de geschiedenis van Gods verlossingsplan. Alleen al toen Jezus geboren werd, hoe de eenvoudige herders hier de engelen zien en hier de boodschap van God horen. Ten vierde, en dit is een hele belangrijke, engelen openbaren de wil van God aan mensen. Ik zie dat er in mijn Bijbel dat een engel bevrijdt Petrus uit de gevangenis. Een engel bezoekt Maria en die zegt tegen haar dat ze een zoon zou krijgen, terwijl ze nog een maagd was. En dat hij Jezus zou heten. En hij groot zal zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd zou worden. En het was de engel die het hele proces initieerde van de geboorte van Jezus. God stuurde zijn engel. Hij stuurde zijn engel aan de vader van Simson. Hij stuurde zijn engel aan de vader van Johannes de Doper, aan Zacharias. En elke keer wordt de wil van God geopenbaard aan deze mensen. Zo, engelen is een van de middelen die God gebruikt om te communiceren tot zijn mensen. Paulus kwam in een storm terecht, de apostel Paulus in Handelingen. En midden in de storm, en iedereen dacht dat het schip en de mensen zouden vergaan, in één keer spreekt hij hier de bemanning toe. En hij zei tegen hem, een engel heeft vannacht tot me gesproken. En die heeft gezegd, ieder van jullie leven zal gered worden. Alleen het schip zal vergaan. En dat zei de engel tegen hem, want jij Paulus, jij moet voor de keizer komen staan. Zo, ik zie dat ook tijdens deze storm een engel van de Heer gezonden wordt in een droom, of in een nachtgezicht, of in ieder geval 's nachts tot Paulus. En hem bemoedigt in zijn uiteindelijke opdracht om voor de keizer te komen staan. En vervolgens kan hij de mensen bemoedigen dat wel het schip verloren zou gaan, maar de mensen in leven konden blijven. Zo, waarom gebruikt God engelen om een boodschap over te brengen? Ik geloof om de boodschap kracht bij te zetten. Omdat het zo'n ontzagwekkend intense ervaring is wat ik lees bij de mensen van God hier in mijn Bijbel. Elke keer versterken engelen mensen van God voor de taak en voor de roeping die ze nodig hebben. En straks aan het einde van deze teaching wil ik een stuk getuigen ook aan mijn eigen leven. En ik kan dit zo bevestigen. Dat engelen zijn daar om de mensen van God te versterken in de taak en de roeping die ze hebben. Hou dit vast. Een bezoeking van engelen is daarmee altijd geconnect. Nou, een vijfde belangrijk onderdeel van het werk van engelen is het uitvoeren van Gods oordeel. Dit lezen we in het bijzonder in het boek Openbaringen, maar het komt andere keren ook terug in de Bijbel. In Genesis 18 is het verhaal van Sodom en Gomorra. Heel veel mensen kennen deze namen nog wel eens als steden, van dat er ooit iets mee is gebeurd, dat die steden zijn omgekeerd. Maar het wordt weer geïnitieerd door engelen. Abraham en Sarah kijken bezoeking van 3 mannen. En we lezen later in het woord van God dat ze engelen waren. Zo interessant is dat engelen dus getransformeerd waren nu tot mensen. En blijkbaar kunnen ze dus ook het vorm van een mens aannemen. De Bijbel zegt in Hebreeën, sommigen hebben zonder het te weten engelen geherbergd. Zo, ze kunnen zich voordoen als mensen, als mannen, als vrouwen. In ieder geval lezen we hier in de Bijbel hier als mannen. Ze doen zich voor als mannen. En ze krijgen een gesprek met Abraham en ze profeteren dat Sarah een jaar vanaf dat moment haar zoon zou krijgen. De vervulling van de belofte is eindelijk in zicht in het leven van Abraham en Sarah. En dan zegt daar de engel in zijn hart, en ik geloof het is de engel van de Heer, zou ik voor Abraham iets verbergen wat ik ga doen? En dan opent God zijn hart door deze engelen heen. En ze beginnen te praten over Sodom en Gomorra. En God zegt, het geroep over Sodom en Gomorra, de onrecht die daar gebeurd is, tot mijn oor gekomen. Het is zo hemeltergend. Ik wil nu zelf kijken. Dus God zegt, door deze engelen te sturen, die zouden zelf later naar Sodom gaan, ik ga zelf kijken hoe erg het is. En Abraham begint te pleiten, want hij weet de macht van God en hij kent de macht van de engelen. En hij begint te pleiten voor de stad, want zijn neef woont daar. Met zijn vrouw en zijn kinderen. En hij zegt, ja maar heer, misschien als er nog 50 rechtvaardigen wonen in deze stad, zou u de stad toch niet vernietigen, ter wille van deze 50 rechtvaardigen. En hij gaat pleiten voor deze stad. En het interessante is, dit is de eerste keer in de Bijbel, the law of the first mention, de eerste keer in de Bijbel, dat we lezen over voorbeden en over pleiten bij God. En het eerste is, Abraham begint hier te voorbeden te doen voor Lot en voor de stad Sodom. Maar uiteindelijk blijkt dat er amper rechtvaardigen in wonen. En de engelen gaan naar de stad toe. Nou, het is heel heftig wat er staat. Want de Bijbel zegt dat de engelen kwamen binnen in de stad. En de mannen van de stad wouden een orgie, wouden een seksorgie. Die wouden die mannen seksueel nemen. En de Bijbel zegt dat de engelen zagen er zo uit dat de mannen reageerden. Deze mensen, deze mannen zijn gekomen om ons de wet voor te schrijven. Zo, ik geloof die engelen hadden een uitstraling van heiligheid. Die hadden een uitstraling van God. Zo gigantisch. Dat zelfs deze zondaren in Sodom reageerden. Van deze mannen, ze zijn gekomen om ons de wet voor te schrijven. En Lot moest ze uiteindelijk zelfs beschermen en in zijn huis nemen. Zodat de mannen hun niet zouden verkrachten. Nou, we lezen in Sodom en Gomorra dat dit was een stad waarin allerlei seksuele uitspattingen waren. Allerlei orgies op de pleinen gebeurden. Maar de Bijbel geeft meer inzicht in het boek van de profeet Ezechiël. En God maakt daar eigenlijk duidelijk, weet je, het erge in Sodom was niet alleen maar al deze onreinheid die daar leefde in deze stad. Maar in Ezechiël staat, er was hoogmoed in het hart van de mens. Er was niemand die omzag naar de armen en er was geen compassie. En God maakt duidelijk, dat vond hij nog het allerergste wat er was in Sodom. We lezen dat uiteindelijk Lot zijn vrouw en zijn dochters worden weggevoerd uit de stad. En God keerde tijdens ons opgang deze steden ondersteboven. En we zien dus dat de engelen waren daar gezonden om de executie, om het oordeel uit te voeren wat God geveld had over deze stad. Sodom en Gomorra, deze twee steden trouwens. En de Bijbel leert dat Sodom en Gomorra liggen daar als voorbeeld voor ons. Nou, wat is het voorbeeld van Sodom en Gomorra? Dat onrechtvaardigheid zeker wordt gestraft op een dag. En daarom is onze boodschap van het kruis zo belangrijk. De boodschap van de Heer Jezus, het evangelie. Dat Jezus gekomen is om zondaren, om onrechtvaardigen te roepen tot bekering. En door het geloof in hem, dat wij redding kunnen ontvangen van onze zonde, van het oordeel. En Sodom en Gomorra liggen daar, legt de Bijbel als voorbeeld. Zijn steden die vandaag de dag niet meer bestaan. Zo, maar ik zie in mijn Bijbel heel vaak dat engelen worden gezonden om oordeel van God uit te voeren. Het zesde waar engelen worden, wat engelen doen, en dit is een hele krachtige, engelen aanbidden. Zij aanbidden God. En ik wil even met je gaan naar het Bijbelboek Openbaringen, hoofdstuk 5. Ja, als je met me wil gaan naar Openbaring, hoofdstuk 5. En dit is echt mooi. Dit zien we vooral in het Bijbelboek Openbaring, hoe engelen daar onze God aanbidden. Dit is zo krachtig. En ik wil even verwijzen ook naar mijn serie die ik heb gegeven over het Bijbelboek Openbaring, waarin we ook andere dingen benadrukken. Maar hier over het werk van engelen, in Openbaringen 5 vers 11 staat dit. Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten. Het waren er oneindig veel. 10.000 maal 10.000, 1.000 maal 1.000. En met luide stem riepen ze, het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe en alle kracht, eer, lof en dank. Dus hier zijn oneindig veel engelen rondom de troon. En wat doen deze engelen? De Bijbel zegt, zij riepen met luide stem. Met luide stem. Geven zij eer aan de Heer Jezus. Geven zij eer aan het lam dat geslacht is. En ze zeggen, hem komt toe alle macht, rijkdom en wijsheid, kracht, eer, lof en dank. Zo zij aanbidden Jezus. Onthoud dit. De engelen aanbidden de Vader en de Zoon. Ze aanbidden de drie-enige God, de Vader, Zoon, de Heilige Geest. We zien hier met nadruk dat zij dus ook het lam aanbidden. Ze aanbidden Jezus. En dan staat er elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee. Alles en iedereen hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit. En aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe tot in eeuwigheid. De vier wezens antwoordden amen. En de oudsten wierpen zich in aanbidding neer. Ik bedoel, toen die engelen begonnen Jezus te aanbidden. Toen die engelen begonnen Jezus groot te maken. Was er zo'n hele reactie in de hele hemel. En de Bijbel zegt zelfs op aarde, in de aarde, onder de aarde, overal. Was deze vloedgolf van aanbidding. Toen de engelen begonnen te zingen. Toen de engelen begonnen uit te roepen. Toen de engelen begonnen te aanbidden. En zelfs de vier wezens zeiden amen. Ze bevestigden de aanbidding van tot Jezus. En de oudste, dat is een typebeeld van de gemeente, ze wierpen zich in aanbidding neer. Wauw. Oh, als we dit ooit mogen horen over vanuit engelen, deze aanbidding tot Jezus, deze aanbidding tot de Heer. Wauw. Krachtig. Zo we zien dat engelen aanbidden. Als jij wil gaan lijken op een engel, aanbid Jezus. Halleluja. Vervolgens wil ik graag even met je gaan naar de Hebreeënbrief. Halleluja. Hebreeën hoofdstuk 1. Omdat de Hebreeënbrief geeft ons een heel diep werk in wat engelen doen. Een diep inzicht, sorry, in wat we engelen doen. Halleluja. Hebreeën 1, vers 4. Er staat over Jezus dat hij ver verheven is boven de engelen. Omdat hij een eerbiedwaardigere naam, een hogere naam heeft ontvangen dan zij. Tegen wie van de engelen heeft God immers ooit gezegd, jij bent mijn zoon. Ik heb je vandaag verwekt, opgewekt. Of zijn opwekking uit de dood. Of ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon. En dan staat er maar wanneer hij de eerstgeborene de wereld binnenleidt. En dit is wat we vieren met kerst. Zegt hij, laten al Gods engelen hem eer bewijzen. En dit is wat we zien in het kerstverhaal. Hoe de engelen daar kwamen om Jezus eer te bewijzen. De Messias die geboren werd als mens. Over de engelen zegt hij, die zijn engelen inzet als windvlagen. En zijn dienaren als een vlammend vuur. Maar over de zoon, en dan staat er hoe ver verheven Jezus is boven de engelen. En dan vers 13, tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik van je vijanden een bank voor je voeten heb gemaakt. En nou komt vers 14, zijn zij niet allen dienende geesten? Zo, wat zijn engelen en wat doen engelen? De Bijbel zegt hier, zijn zij niet allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding. Deze tekst is ontzettend belangrijk als het gaat over wie engelen zijn en wat ze doen. De Bijbel leert hier weer die nadruk op dat ze dienaren zijn. Ze zijn dienende geesten en ze zijn uitgezonden vanuit de Vader, uitgezonden vanuit de hemel, om hen bij te staan, om hen te helpen die deel zullen krijgen aan de redding. Krijg je deel aan de redding? En ik geloof dat deze tekst gaat over ons die al reeds gered zijn. Ons die al reeds tot geloof gekomen zijn in Jezus Christus. Maar ook over degenen die nog tot geloof gaan komen. Ik geloof ook dat engelen zijn daar om hun te dienen. Ook om hen bij te staan. Ook om hun te helpen. Deze tekst is echt cruciaal en belangrijk. En ze zijn uitgezonden. Zo, ze hebben een opdracht van God meegekregen. Ik wil sluiten met dit laatste verhaal. Of eigenlijk, daarna heb ik een getuigenis. Maar dit laatste verhaal uit de Bijbel. Omdat ik wil dat je weet dat jij, als jij en ik vandaag een christen zijn. We zijn tot geloof gekomen. Dat dat ooit geïnitieerd is door een engel. Natuurlijk heeft Jezus het werk volbracht. Hij is gestorven, hij is opgestaan. Hij heeft ons gered en verlost. Maar deze boodschap van redding leek in eerste instantie in het boek Handelingen voornamelijk tot de Joden, tot de Israëlieten gericht te worden. Totdat God een engel stuurde. En de Bijbel leert in Handelingen 10 over een man met de naam Cornelius. Hij was een Romeinse hoofdman, hij was een Romein en hij was een leider in het leger van de Romeinen. En de Bijbel zegt hij was rechtvaardig en hij gaf vaak aalmoezen, hij dacht aan de armen en hij zegende armen. En de Bijbel zegt op een dag bezocht een engel hem. En die engel zei tegen hem, Cornelius, ik wil dat je mensen stuurt naar Joppe. Daar is een man met de naam Petrus en ik wil dat je hem haalt. Hij heeft belangrijke dingen tegen je te zeggen en tegen jullie te zeggen. En uit gehoorzaamheid aan dit visioen, waarin de engel tot hem sprak, stuurt hij mensen naar Joppe. Op dat moment is hier apostel Petrus. En aan Petrus, die is hier in gebed. En misschien ken je het verhaal. En in het gebed krijgt hij een visioen te zien. En in het visioen zit hij in groot laken. En daarop allemaal dieren. En allemaal onreine dieren. En hij hoort hier de stem vanuit de hemel. Sta op, slacht en eet. Slacht en eet. En zijn reactie was, maar ik heb nog nooit onrein dier gegeten. In zijn Joodse voorschriften. God zegt, slacht en eet. Wat God rein heeft verklaard, mag jij niet voor onrein houden. En we zien hier een enorme grote verandering in de prediking van het evangelie vanaf deze dag. Dit is een heel belangrijk en markant moment in de Bijbelse geschiedenis. In de geschiedenis überhaupt. En nu, in het volgende moment staan deze mannen aan de deur en zegt Petrus, wil je met ons meekomen? Ik wil dat je meekomt naar mijn baas, Cornelius. Hij heeft een engel gezien. En die engel heeft gezegd om jou te halen. En denk het aan het visioen. Want daarvoor zou Petrus nooit zo snel mee zijn gegaan met heidenen. Om in het huis van heidenen te komen. Maar omdat hij dit visioen had gezien. Wat God rein heeft verklaard. Mag je niet voor onrein houden. Het is allemaal gevolg van het kruis. Halleluja. Gaat hij met deze mensen mee. Hij komt aan bij Cornelius en hij begint hier te getuigen wat hij had gezien en meegemaakt van Jezus. De Bijbel zegt dat Petrus begint te vertellen dat God hem gezalfd had en bekrachtigd om het goede nieuws te brengen. En om iedereen die overweldigd was door de duivel te genezen. En hij begint te vertellen dat Jezus gestorven was aan het kruis, opgestaan is uit de dood. En dan zegt hij is aller Heer. Nou, daarvoor was de boodschap echt tot Joden bericht. Maar nu begint hij deze boodschap. Hij is alle eer. En de Bijbel vertelt dat terwijl Petrus begint te getuigen van Jezus, de Heilige Geest zo machtig komt en iedereen vervulde die in dat huis van Cornelius was. En nu zijn er allemaal Romeinen, allemaal heidenen, die plotseling vervuld worden met de Heilige Geest en die in nieuwe tongen beginnen te spreken. Ik ben heel benieuwd naar dit tafereel. Ik zie het niet veel in Bijbelse prentboeken terug. Hoe hier dus Petrus aan het prediken is. En terwijl hij aan het prediken is, wordt die hele ruimte vervuld met de Heilige Geest. En begonnen ze allemaal in nieuwe tongen te bidden. Halleluja. Zo krachtig. En Petrus zegt, op een gegeven moment kom je tot een conclusie. Als de Heilige Geest aan deze heidenen is gegeven. Ja, mooi hè. Er was geen oproep. Er was geen altar call. Terwijl hij aan het prediken was, werden deze mensen vervuld. En het waren heidenen. En die werden even later gedoopt. En vanaf dit moment gaat de boodschap van het evangelie, en we zien dat later Paulus, Silas, Barnabas dat helemaal uitbreiden. En die brengen het evangelie later over de gehele wereld. En heel veel mensen komen tot geloof. En hier is een initiatiemoment waar ze later over moeten praten. In een vergadering in Jeruzalem. Nu is het evangelie ook tot de heidenen gekomen. En wat was de crux? Engel heeft dit geïnitieerd. Halleluja. Prijs God voor zijn engelen. Dank God voor zijn engelen. Halleluja. En wat zie ik in mijn Bijbel, in het boek Handelingen, dat engelen in het bijzonder helpen bij het evangelisatiewerk. Dat engelen in het bijzonder werken bij de bediening om mensen tot Christus te brengen. En als kerk is dit onze eerste en primaire en allerbelangrijkste taak. Om mensen te vertellen en te brengen bij Jezus Christus. Zodat ze gered, vergeven, genezen kunnen worden en hersteld. Toen ik net tot geloof kwam, de eerste jaren, was ik zo dankbaar voor wat Jezus in mijn leven had gedaan. Zo me bewust van zijn verlossing, zo bewust van de vergeving die ik had ontvangen van mijn zonde. En ik was zo vol en verliefd op Jezus. En ongeveer 3/4 jaar tot een jaar nadat ik tot geloof gekomen was, ik was eenmaal gedoopt en vervuld met de Heilige Geest binnen het eerste jaar na mijn bekering, was ik zo vol dat ik had maar één verlangen. Ik dacht, iedereen moet dit goede nieuws horen. Iedereen moet Jezus leren kennen. Die vrede, die rust die ik had ontvangen, die blijdschap, ik gunde het iedereen. En ik wou gewoon dat iedereen Jezus leerde kennen. Zijn kracht, zijn liefde, zijn ontmoeting. En mijn realiteit daarvoor was, nou, ik kom echt uit de wereld. met heel veel zondaren te maken gehad. En ik begon overal te getuigen. Mijn vrienden van vroeger zeiden, ja, Soepie is gek geworden. Hij heeft het licht gezien. En ik ging door later naar alles en iedereen. En mijn verlangen was zo groot geworden dat ik eigenlijk op een gegeven moment dagelijks, toen ik nog studeerde op de Haagse Hogeschool, naar huis liep in Voorburg of later in Den Haag. En iedereen getuigde die ik tegenkwam. Gewoon iedereen die ik tegenkwam op straat begon ik te vertellen. Mag ik je wat vragen? Ik stelde een open vraag. En mijn bedoeling was uiteindelijk te getuigen wat Jezus in mijn leven had gedaan. Met te getuigen wie Jezus is. En hun bekend te maken met het evangelie. En dat vuur om het evangelie te brengen werd eigenlijk elke week en elke dag sterker en sterker en sterker. En ik ontmoette een vriend, ja, later werd het een vriend van mij, die had ook een grote passie voor evangelisatie. En dikwijls gingen wij naar de Haagse Markt toe om daar te evangeliseren. Nou, waarschijnlijk heb je dit nog nooit gezien. Ik had het daarvoor ook nog nooit gezien. Het was gewoon vanuit het vuur wat wij hadden in ons hart. Als wij in de tram zaten, dan speelde ik de zondaar en hij de evangelist. En voordat de tramhalte was aangekomen, had hij mij tot de Heer geleid. En dat gebeurde allemaal in een soort dramasetting. We maakten heel dikwijls mee. Ik had het zondaars dan gebed dan gebeden. En dat mensen begonnen te applaudisseren in de tram. We gaven ze allemaal flyers. We predikten in de tram. We predikten in de trein. Voor de bushalte stonden. Ik had een kratje gemaakt waarop stond Jezus leeft. en met dat kratje ging ik op de Haagse Markt van plek naar plek, van plein naar plein. En we gingen naar Zoetermeer, later naar Amsterdam, in Leiden. We predikten voor de bushalte, we predikten voor de tramhalte. Nou, onthoud, dit was allemaal voor 2001. De tijd was toen nog iets anders. 2001, ik ga het zo iets over vertellen, heeft heel veel verandering gebracht. En ja, wij waren zo enthousiast en zo vol van het vuur en verlangen. En we predikten overal. Nou, in die tijd ging ik natuurlijk naar de kerk. Ik was heel vaak ook in de kerk te helpen, te dienen in allerlei taken. En ja, enigszins het frustrerende was wel dat terwijl ik hier de opdracht van Jezus zie, terwijl ik hier mijn Bijbel lees, de grote opdracht, zag ik maar weinig andere gelovigen die deden waartoe we zijn geroepen. Wat God van ons vraagt. En we hadden een gemeente van 400 man waar ik toen kwam. En 1-2 keer in de week gingen we evangeliseren met de kerk. En dan waren er meestal 10 mensen, 20 mensen, soms 30 mensen. Maar het gebeurde ook af en toe dat we donderdagavond of zaterdag, dat ik misschien met 2 of 3 of 4 mensen was. Om de straat op te gaan, het centrum van Leiden of andere centra's te bezoeken. Om daar het evangelie te brengen. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik kwam best wel in een twist in mezelf. Ik denk, ja, maar dit is wat de Bijbel zegt en dit is wat de gelovigen doen. Hoe kan het dat, ondanks dat mijn pastor er vaak over predikte en andere predikers en oudsten en gastsprekers, het belang van evangelisatie, dat het toch eigenlijk nauwelijks zichtbaar was. Nauwelijks dat mensen daar echt gehoor aan gaven. En ik dacht, ja, nemen ze deze opdracht dan niet serieus om mensen te redden voor de eeuwigheid? Om hun de boodschap van het kruis bekend te maken. En dat mensen gered worden van de hel. Gered worden van het oordeel. Dit is het allerbelangrijkste. Ik had ervaren hoe reëel hemel was, maar ook hoe reëel de hel was. Ik kende de verschil tussen het licht en de duisternis. En de roeping die God had. En waar God elk mens eigenlijk toe roept. En dat hij ons mensen wil inzetten om deze boodschap uit te dragen. De boodschap van Jezus. En eerlijk gezegd, in die maanden ontstond een bepaalde frustratie in mij. Omdat ik zag dat de gelovigen niet deden wat de Bijbel zei. En als jong gelovige, ik was denk ik 3 jaar bekeerd, werd die frustratie heviger en heviger. En tot de dag dat 11 september 2001 aanbrak. Op de volgende dag, de 12e september, ik woonde toen in Den Haag. En ik werkte net 1-2 maanden in de kerk in Leiden-Dorp. En ik ging toen nog met de trein en later de bus vanaf Leiden Centraal naar Leiden-Dorp. Hier ben ik op 12 september. Nou, in die eerste dagen na 11 september, nadat de vliegtuigen in New York in de torens waren gestort en de duizenden doden waren gevallen bij het World Trade Center. In de eerste dagen daarna was er een grote paniek. Ik denk op de hele aarde, maar in het bijzonder in de westerse landen. Amerika was aangevallen. Het land, het allersterkste, het machtigste land van de wereld. En we wisten op de eerste dagen nog niet waar het vandaan kwam. Wie was de aanval? In de kranten die je las was er gewoon een bepaalde radeloosheid. Amerika is aangevallen. En ik denk ook in onze westerse geschiedenis, 11 september is een heel belangrijke, markante datum geweest. En nu ben ik hier op deze ochtend, 12 september. Ik kom vanaf de trein van Laan van Nooy Den Haag aan op Leiden Centraal Station. Ik was echt geschokt door het nieuws. Ik was zo geraakt, ik was er echt van ondersteboven. En ik was best wel bang, want wat gaat er gebeuren nu? Amerika is aangevallen, komt er een derde wereldoorlog? Wat gaat er gebeuren? En terwijl ik de trein uitstap, voel ik door wil lopen, uiteindelijk via de roltrap naar beneden, naar de bushalte toe, voel ik hoe ik word stilgezet. En plotseling sta ik stil op het perron en ik zie, als je rond 8:30 op heel veel stations in Nederland komt, is het gewoon een soort mierennest. Duizenden mensen in de trein, uit de trein, die lopen overal naartoe. En uiteraard was het op dat moment ook zo. En ik sta stil en ik zie in één keer allemaal mensen. Allemaal mensen gewoon overal naartoe. En ik denk bij mezelf, maar hebben ze het nieuws dan niet gelezen? Ze gaan gewoon hun eigen ding, ze gaan gewoon door met hun leven. En plotseling zie ik gewoon hun houding. Nog steeds, ondanks wat er gebeurt, heel laconiek en mensen gaan gewoon hun ding doen. En ik sta daar een aantal minuten. Ik voel mezelf echt bevroren, stilgezet. En in één keer was daar een gebed uit mijn hart dat ik uitroep tot God. Ik zeg, God, hoe gaan ooit deze mensen gered worden? Je moet begrijpen dat, alhoewel ik elke dag bezig was met evangelisatie, het rendement, de vrucht, de keren dat ik echt mensen tot bekering zag komen en mensen kon meenemen naar de gemeente, die waren daar. Ik heb echt heel wat mensen mogen winnen voor Jezus in die tijd. En echt mensen mogen discipelen, mensen zelfs die later gedoopt zijn, mensen die sommigen zelfs nu in de bediening staan. Maar voor mijn gevoel, het rendement was minimaal. Ik hoopte er 1000 te bereiken en bij wijze van spreken waren het er 10. Het gaat niet om percentage, want elk ziel is er 1, elk mens is er 1. Maar ik had de hoop, de verwachting dat we veel meer tot zegen konden zijn. Veel meer groei konden bewerken, veel meer mensen konden bereiken. En hier kwam deze frustratie eigenlijk in mij naar buiten in dit gebed op die 12 september 2001 op het perron in station Leiden. Ik zei, Heer, hoe moeten al deze mensen gered worden? Want ik zag het niet. Ik zag niet, ondanks alles wat we deden. Onze voorganger leider in de kerk deed allemaal campagnes in Nederland en er gebeurden mooie dingen. Maar het was niet in die schaal wat nodig was om mensen echt in de hemel te krijgen. En nogmaals, dat is het werk van God, het werk van de Heilige Geest. Maar hij gebruikte natuurlijk mensen om de boodschap door te geven. En nu heb ik dit gebed gebeden. Uiteindelijk kom ik bij de bushalte aan, ik ga naar mijn werk. 'S avonds kom ik thuis en uiteindelijk ga ik slapen. En in deze nacht krijg ik een droom. En het was rond 4:30 ochtends. En vandaag de dag, heel veel mensen die dromen. En hoe weet je of een droom van God is? Ik weet dat deze droom van God kwam. We hebben natuurlijk allemaal dromen en er zijn veel dromen. Maar ik heb een paar keer in mijn leven meegemaakt hoe God echt communiceerde tot mij in een droom. En dit was er één van. In deze droom sta ik voor een groot veld. Met allemaal mensen. En ik geloof met heel mijn hart, deze droom was een antwoord op de vraag die ik had. Die ik die ochtend uitschilderde tot God. Hoe kunnen al deze mensen gered worden voor de eeuwigheid? En ik sta aan de rand van dit veld. En ik zie hier een hele grote mensenmassa. Maar ik was eigenlijk bezig met alleen degene die voor mij was. En dat was een soort greppel, een soort sloot. Ik stond met de ene been over die sloot en de andere been stond ik hier. En ik probeerde iemand te pakken voor mij. En die probeerde ik naar deze kant te trekken. En in de droom, voor mijn gevoel, dat proces duurde lang. En ik had iemand dan te pakken en die trok ik en die trekte ik hier naartoe. En vervolgens had ik weer iemand te pakken. En met heel veel moeite trok ik hem naar de goede kant. En ik wist, ik moet hier mensen naartoe. Dit is de goede, dit is de redding. Hier is redding, hier is de goede kant. Maar het duurde voor in mijn beleving echt lang. Het was een proces met veel frustratie. En ik had weer iemand te pakken. En ik trok hem naar de goede kant. En eindelijk weer. En dit, in mijn droom bleef dit maar zo bezig. En plotseling, uit het niets, stond hier een engel naast mij. Het was een mens met de uitstraling van glorie van een engel. En ik heb maar heel kort gekeken, want op het moment dat ik me wou draaien en naar de engel keek, zei de engel tegen mij, zie omhoog. En vervolgens zag ik omhoog. En ik zag God niet, maar ik wist, God is bovenaan dat veld. En plotseling, nadat ik omhoog had gekeken, in de droom veranderde mijn view. En in plaats van dat ik nu horizontaal keek, keek ik, als ik zo mag zeggen, door de ogen van God naar beneden. Door de ogen van de hemel keek ik nu naar beneden. En nu zag ik het veld van bovenaf. Nu zag ik het veld vanaf de helikopterview. En ik zag hoe ontzagwekkend groot dit veld was. Met de oogsten van de Heer Jezus, de velden zijn wit om te oogsten. Het was een enorm groot oogstveld. Enorm veel mensen, enorm veel zielen stonden daarop. En plotseling, terwijl ik keek, zag ik aan de randen van dat veld allemaal mensen die net als mij bezig waren. Mensen zo te pakken en te trekken over die greppel heen. Naar de kant van redding. Naar de goede kant. En plotseling begreep ik wat God mij antwoordde. En daarna werd ik wakker. En toen begreep ik wat de engel mij duidelijk wou maken. En wat de droom tegen mij te zeggen had. Arno, jij kijkt horizontaal. Jij kijkt naar wat voor ogen is. Maar ik heb de helikopterview. En ik heb overal mensen die net als jij bezig zijn. De apostel Paulus had een grote frustratie in Korinthe. En als ik het zo een beetje door de regels heen las dan in handelingen, dan lijkt het alsof hij de enige was die bezig was het evangelie te brengen. En ook hij krijgt een gezicht. En de Heer komt tot hem. En de Heer antwoordt hem. En hij zegt, Paulus, ik heb veel volk in deze stad. Dus hij had dit niet gezien. Hij was horizontaal bezig. Hij was bezig met zijn ding te doen. Maar God zei tegen hem, ik heb veel volk in deze stad. En God leerde mij iets door deze droom. Die dag. Dat hij de helikopterview heeft en allemaal mensen als mij in zou zetten. En om de oogst binnen te halen. En vanaf die dag is er iets in mijn hart veranderd. Er is niet meer de frustratie over de mensen die we bereiken, de mensen die we niet bereiken. Ik weet dat God overal mensen heeft. En mijn taak is ook wat veranderd. Ik was vroeger echt een pure evangelist. Vooral bezig met de boodschap van het evangelie te brengen. En mensen tot Jezus te leiden. En eigenlijk die dag, dus september 2001, het was de maand eigenlijk dat ik in de kerk kwam werken. En mijn werk had opgegeven om voor Gods koninkrijk te werken. En alhoewel ik eerst dacht dat dat God me riep om als evangelist te worden, veranderde mijn bediening. En nu mag ik mensen toerusten om net als mij die oogst binnen te halen. Om die zielen te redden. Om die zielen te brengen bij Jezus. En ik heb gezien dat het is de enige ervaring die ik heb met een engel. En ik leer me in mijn Bijbel daar niet naar te zoeken. Maar ik weet dat engelen echt boodschappen van God kunnen bekrachtigen. En het benadrukte voor mij zo de taak die ik had. Dit te blijven doen. Maar later ook andere mensen toe te rusten. Om die grote oostveld binnen te halen. En eerlijk gezegd, dit is mijn taak nu. Dat is waarom ik enthousiast ben voor de Bijbelschool. Dat is waarom ik enthousiast ben voor de kerk van de bediening. Dat is waarom ik enthousiast ben om kerken te planten. Dat is waarom we enthousiast zijn voor zendingswerk. Om die grote oogst binnen te halen waar Jezus Christus zijn leven voor heeft gegeven. Nou, ik wil één grote correctie aanbrengen. Omdat ik merk, en dit is vooral in andere landen en bij sommige kerken en stromingen zo. Dat zij beginnen engelen te gebieden in hun gebed om dingen te doen. Ik wil je daarvoor waarschuwen en je echt corrigeren om dat niet te doen. Dit heeft geen Bijbelse grondslag en geen Bijbels fundament. Wij kunnen engelen niet gebieden om iets te doen. En soms hoor je van die gebeden, ja, ik zet vrij de engel van vrijheid, ik noem maar wat, of de engel van vrede. Of ik gebied de engel van dit en dat om dat en dat te doen. Jij gebiedt helemaal niets, vriend. God is de Heer van de engelen. God is de heerschappij over de engelen. Wij kunnen vragen, Heer, zend u engelen. En dan is het jouw gebed tot God. Maar wij zijn niet geboden daar om rechtstreeks tegen engelen te spreken en hun te gebieden iets te doen. Zij gehoorzamen God. Nou, er is een paar uitleggen in de Bijbel en het is heel erg vertwist en gedraaid hoe mensen dan uiteindelijk bij dit soort doctrines zijn gekomen. En ik ken kerken en leiders die dat prediken. Maar dit is echt een valse leer. Wij gebieden engelen niet. Het zijn Gods engelen. En natuurlijk kunnen we vragen, Heer, zend u engelen. En dat zijn hele andere soort gebeden dan engelen vrijzetten om dit te doen of dat te doen. Jij bent niet de opdrachtgever van engelen. De Bijbel leert in de hemel, in de eeuwigheid zullen we boven engelen staan. Maar in deze tijd, waar we nu, zoals we leven nu, is dit een heel gevaarlijk. Als jij denkt dat je engelen kan gebieden voor wat dan ook. Deze leer komt niet van Christus en deze leer is niet vanuit het evangelie, van het woord van God. Zo, misschien moeten sommige mensen dit horen, maar wees gewaarschuwd. Vooral in sommige landen, vanuit sommige stromingen, lijkt het heel sterk geluid te worden. Maar dit is echt geen Bijbelse grondslag. En dat je gaat merken dat dit ook weer voorbij gaat. Want het heeft geen Bijbels fundament. Ons gebed is naar God. En God is de Heer. En God is groot. En God is daar om ons te helpen. En als hij engelen verkiest om iets te communiceren, prijs de Heer. Maar onthoud dit alsjeblieft. Halleluja. Alright, ik ben bijna klaar met mijn... Of ik ben klaar eigenlijk met de teaching voor vandaag. Het is wat langer misschien dan dat je gewend bent. Mocht je vragen hebben. En dit onderwerp kan begrijpen als er heel veel vragen over zijn. Stuur ze gerust even via de chat. Via YouTube of via Facebook. Stuur even de vragen. En dan hoop ik daar even zo meteen op in te gaan. Aangaande engelen. De Bijbel leert echt wel dat er heel veel... activiteit is van engelen. Kijk naar de droom. Dat is ook een interessante. Kijk naar de droom van Jacob. Jacob vlucht hier voor zijn broer Esau. Hij had hem eigenlijk net bedrogen. Terwijl hij eigenlijk uit een houding komt van zonde. Ontmoet God hem 's avonds in een droom. En hij ziet hier de engelen van God neerstijgen en neerdalen. Op een ladder naar de hemel toe. En de Bijbel zegt, de Heer stond bovenaan de ladder. En de engelen die werkten. Van boven naar beneden. En de openbaring die Jacob had toen hij wakker werd, zei, dit is niets anders dan de poort van de hemel. Dit is het huis van God. de eerste keer in de Bijbel dat het woord huis van God wordt genoemd. Bethel. En we zien hier dat het huis van God een beeld is van de kerk. Een beeld is van de ontmoeting met God. Dat daar dus een poort naar de hemel is en dat engelen daar functioneren. Dat is krachtig. Ik geloof ook in het huis van God, terwijl ons hart gericht is om God te dienen, dat er absoluut engelenactiviteit is. Die bovenaan, die op de ladder heen en weer bewegen, tussen de hemel en de aarde. Tussen de dimensie van de hemel en de dimensie van de aarde. Om ons richting te geven, om ons te helpen. En later zien wij dat er ook weer een engel sprak in de droom tegen Jacob, dat het tijd was om terug te keren naar het beloofde land.